detail is niet bekendgemaakt. Het weer, bewolking en af en toe een bui. Vannacht lichte vorst. Morgen droog en opklaringen. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het nieuws.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de eerste bijdrage van onze nieuwe columnist Varamitra. Onze maandelijkse boekenrubriek. Een verslag van de feestelijke ontvangst van Jyotika Hermsen, vanochtend uit Bangkok teruggekeerd. En het begin van een nieuwe serie over boeddhisme en wetenschap. Maar we beginnen, zoals gebruikelijk, met onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. Hanoi, Thich Thanh Thich, de voorzitter van de Vietnamese boeddhistische Sangha, is eerder deze week op 91-jarige leeftijd overleden. Vandaag beginnen de plechtigheden ter nagedachtenis van deze belangrijke leider, die al in 1958 werd gekozen in de Centrale Raad van de Verenigde Vietnamese Boeddhistische Kerk. Zijn begrafenis zal plaatsvinden op 13 maart aanstaande. Bangalore, India. De 17e Gyalwang Karmapa, die ruim 5 jaar geleden vanuit Tibet naar India vluchtte, heeft maandag te kennen gegeven dat hij zich permanent wil vestigen in India, het geboorteland van het boeddhisme. Het hoofd van de Kagyutpa-school binnen het boeddhisme kreeg in 1999 politiek asiel in India en vestigde zich in het zuiden van het land, waar ruim 40.000 van zijn volgelingen wonen. Op de vraag of hij net als de Dalai Lama een voorstander is van autonomie voor Tibet, antwoordde hij: "Ik wens hem het beste, want alles gebeurt in een sfeer van vriendschappelijkheid. Ik begrijp dat er sprake is van een dialoog tussen de Tibetaanse regering in ballingschap en de Chinese overheid. Als Tibetaan geef ik de voorkeur aan harmonieuze betrekkingen. En ik hoop dat er een verstandhouding tot stand kan komen die gunstig is voor alle betrokken landen en volken." Beijing. De Chinese regering heeft nieuwe regelgeving uitgevaardigd ter bescherming van de vrijheid van godsdienst in het land. Critici wijzen erop dat de nieuwe richtlijnen ook kunnen worden gebruikt voor de vervolging van religieuze groeperingen die volgens de overheid een bedenkelijk karakter hebben. Volgens de staatsmedia zijn de nieuwe richtlijnen bedoeld als juridische onderbouwing van de toezegging om de vrijheid van godsdienst grondwettelijk te regelen. Onder de huidige wetgeving zijn erediensten alleen toegestaan in kerken, tempels en moskeeën die onder toezicht van de overheid staan. Miljoenen gelovigen die deelnemen aan niet geautoriseerde erediensten, vaak bij particulieren thuis, staan bloot aan vervolging. Volgens sommige buitenlandse waarnemers zijn de gevolgen van de nieuwe regels voor bijvoorbeeld de Falun Gong en de Tibetaanse boeddhisten nogal onduidelijk. Egil Lote van de Noorse Coalitie voor Vrijheid van Godsdienst en Geloof zei echter dat de nieuwe richtlijnen een vooruitgang betekenen ten opzichte van de huidige praktijk, omdat ze meer duidelijkheid bieden over procedures om religieuze groepen en instituties te laten registreren. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. En dan nu de eerste maandelijkse column van Varamitra. Hij is lid van de Westerse Boeddhistenorde en verbonden aan Boeddhistisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
Met meer dan gemiddelde belangstelling volg ik de laatste jaren de discussies over de scheiding van kerk en staat. Te kust en te keur wordt vooral door politici de scheiding tussen kerk en staat als argument gebruikt om aan minderheden duidelijk te maken dat wij een seculiere, neutrale staat hebben en dat religie een privé-aangelegenheid is. De laatste jaren wordt het mij echter steeds duidelijker dat Nederland, hoe ontkerkelijkt we ook mogen zijn, door en door een christelijke samenleving is en dat ook door de staat als zodanig wordt uitgedragen en gestimuleerd. Het islamdebat in Rotterdam laat daar een mooi staaltje van zien in het door wethouder Marco Pastoors geschreven essay Scheiding van kerk en staat en waarom de oplossing ook het probleem is. In zijn voorwoord breekt de heer Pastoors nog een lans voor de seculiere staat die het hoog in haar vaandel heeft staan om alle mensen, gelovigen en niet-gelovigen, gelijk te behandelen. Het klinkt allemaal veelbelovend. Het lijkt alsof hier een verlicht denken aan het woord is. Het tegendeel is echter waar. In zijn plan van aanpak stelt hij in het eerste punt vast dat de religies niet mogen afwijken van onze wet of de joods-christelijke humanistische hoofdcultuur. Hoezo scheiding van kerk en staat? Als wij dan zo neutraal zijn, hoe kan het dan gebeuren dat de staat erop stond dat op het 2-euro-muntstuk het randschrift God zij met ons kwam te staan? En dichter bij huis ondervond ik het zelf afgelopen jaar aan den lijve. Ruim een jaar geleden hebben we Boeddhistisch Centrum Haaglanden opgericht. We hadden het plan opgevat om Wesak, het feest van de verlichting van de Boeddha, dit jaar groots te vieren en wilden hiervoor het atrium afhuren. Het atrium is het overdekte stadsplein in het Haagse stadhuis en het wordt gebruikt voor allerlei evenementen en exposities. We kwamen echter snel van een koude kermis thuis. Geheel in overeenstemming met de opvatting van de heer pastoors werd ons duidelijk gemaakt dat de gemeente Den Haag zijn neutraliteit dient te bewaren en dat er geen ruimte is in het atrium voor religieuze evenementen. Op onze vraag hoe het dan zat met de levende kerststal, welke elk jaar door de daklozenopvang wordt georganiseerd, bleef men ons een helder antwoord schuldig. Voor mij staat vast dat onze staat niet neutraal is, zelfs niet neutraal kan zijn. De staat, dat zijn wij, de meer dan 16 miljoen inwoners met hun meer of mindere uitgesproken opvattingen, welke constant onderhevig zijn aan veranderingen. Het is duidelijk dat de basis van onze huidige maatschappij ligt in de monoreligieuze christelijke samenleving. Een model dat lange tijd goed heeft kunnen functioneren, maar nu hopeloos tekort schiet. Laten we gewoon erkennen dat onze staat een sterk christelijke signatuur heeft, wetend dat dat zo historisch gegroeid is. Maar laten we vooral erkennen dat er in Nederland andere religies in opmars zijn en dat velen zich niet meer herkennen in de oude christelijke waarden, en dat, om problemen te voorkomen, we op zoek moeten gaan naar een nieuw model. Ik ben een warm voorstander van de ontwikkeling van een multireligieuze samenleving, waarin ruimte gaat ontstaan voor andere opvattingen, waarin er naar gestreefd wordt te leren van elkaar, oprechte belangstelling is voor elkaars religies, waarin integratie een tweezijdige actie is en niet een eenzijdig aanpassen aan de heersende historisch ontwikkelde waarden. Onze samenleving kan niet zonder religie. Laten we artikel 1 van onze grondwet nu eens werkelijk serieus nemen. En niet alleen in woorden, maar ook in daden.
Faramitra was dat. Volgende week de column van Nguyễn Quang Huynh.
Жил баярын дуулал Хөгжийн нутгийн айс Көгшин жалуусын магтаал Алтан нарны гэрэл сачурсан
Klein stukje was dat van Talin Jude van de Mongoolse zangeres Urna. Het staat op haar debuut-cd Hedeut. En dan is het nu tijd voor onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, we praten deze keer over een boek van de Nederlandse schrijver Rudy Jansma. Het Jainisme heet het, een introductie. Ik wou maar gelijk met de deur in huis vallen. Wat is het Jainisme?
Nou, als je dan toch met de deur in huis valt, dan is het misschien dat wel aardig om een klein citaatje uit het boek voor te lezen, wat wel een aardige typering is. Het gaat als volgt. Het pad van de Jains en van de monniken in het bijzonder is het pad van volkomen onthechting. Zelfs onthechting van de stabiliteit van een geregeld leven. Want hoewel de monniken soms maanden op dezelfde plek verblijven, kan dat over een uur wel eens anders zijn. Zonder enige aanwijzing, aankondiging of overleg kan de goeroe opstaan en gaan lopen. Onmiddellijk neemt iedere monnik zijn bezem en waterkan en volgt hem. Naakt als Adam voor Eva lopen ze tientallen of honderden kilometers door velden, dorpen en steden, over berg of door eindeloze vlakten. Misschien komen ze maanden of jaren niet meer op dezelfde plek, misschien nooit meer. Door heel India heen zijn tempels en kloosters op loopafstand van elkaar waar ze hun intrek kunnen nemen. Ze hebben niets nodig behalve een vloer van aarde of steen om 's nachts op te liggen. De monniken weten niet hoe lang hun wandeling zal duren, waar ze zullen verblijven of wellicht hun voeten zullen branden op het moderne asfalt of bloeden op de glasscherven. Wellicht weet de guru het zelf ook niet.
Nou, dus dat is een kleine impressie van de Jainisten. Het zijn dus monniken?
Nou, nee, het zijn ook leken. Toevallig gaat dit citaatje wel erg over monniken. Nee, ze hebben, net als het boeddhisme, ze kennen lekengroeperingen en monnikengroeperingen, nonnen. En er zit ook wel verschil tussen. Het zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, eigenlijk alleen de monniken kunnen echt de bevrijding bereiken. De leken zijn vergevorderd, kunnen vergevorderd zijn, maar zijn nog niet, kunnen niet zo onthecht leven als die monniken.
Dus dat zijn goede amateurs, zeg maar.
Ja, ja.
En nog even tussendoor voor de duidelijkheid, dit speelt echt in India, hè? Het is een Indiaanse.
Ja, er zijn nog wel giants in Engeland en in Amerika, maar de Jains is eigenlijk al een hele oude groepering, veel ouder als de boeddhisten in India. Het is misschien wel een van de oudste religieuze scholen. En er zijn naar schatting op dit moment, het is moeilijk om precieze getallen te krijgen, maar tussen de 6 miljoen en 10 miljoen Jains. En daar heb je leken en monniken in India. Mm-hmm. Dat is dus nogal wat. Als je dat op Nederland zou zetten, dan zie je ineens wat de grote schaal dat toch is. Zij leven nog altijd volgens de oude regels, misschien wel 2, 3, 4.000 jaar voor Christus. Het is een beetje gemoderniseerd natuurlijk, maar hun doel, zoals dat in het citaatje ook wel naar voren komt, is een totaal onthecht leven.
En dat komt onder andere tot uiting wat je ook voorlas in zonder kleren, naakt rondlopen?
Ja, dat doen de monniken. Althans, sommige weer van de monniken niet. Maar daar zijn ze ook om beroemd. Ja. Dat ze naakt door het leven gaan. Je hebt Jains beelden. En dan zie je altijd een naakte man. En die naaktheid die staat voor bezitloosheid. Dus dat ze echt alles afgelegd hebben. En zonder kleding, zonder bescherming ook, door het leven gaan. Ja, totaal onthecht. Ja. Niets.
En een ander karakteristiek ding uit dit citaat is op het moment dat ze gaan lopen, dat ze hun bezem pakken.
Ja, zo kennen we ze ook misschien wel een beetje van horen zeggen en af en toe een beetje zien. Ze lopen altijd met een stokje of met een bezem voor zich uit te zwaaien. En dat dient om al het mogelijke ongedierte opzij te schuiven, opdat ze niet door hen vertrapt zullen worden. De Jains zijn ongetwijfeld het sterkste voorbeeld van volkomen geweldloosheid. Ja, er staat ook ergens in het boekje dat hun religie is geweldloosheid. Daar zijn ook hun levensregels naar. Ze mogen alleen maar gekookt water drinken. Ze zullen niet 's nachts eten, omdat er altijd nog een vliegje binnen zou kunnen komen.
Wat ze niet zien dan?
Wat ze dan niet zien, ja. Althans, de monniken zeker niet. Die mogen niet in een vliegtuig zitten. Ze mogen eigenlijk ook niet reizen. Ja, alleen ze gaan te voet. Ja, want als je door de lucht vliegt, dat kan verstorend werken voor vogels en maar zelfs voor de regen.
Aan de andere kant beschrijft deze Jansma in zijn inleiding dat in het verleden ook veel Jainisten toch militair werden, zich met wapenkunde bezighielden. In een toch een meer, ja, wat strijdlustiger hoek.
Ja, want ze hebben ook wel degelijk iets, ik wil niet zeggen agressief, maar strijdlustig. En wanneer het vaderland of de religie verdedigd moet worden, dan vinden zij dat ook geoorloofd. Ze zijn principieel geweldloos, een enkele uitzondering daar gelaten. Maar ze zullen ook de oorlog, bij wijze van spreken, zo lang mogelijk uitstellen. Maar ze zijn wel erg overtuigd van hun geloof. Het is een vrij welvarende groep. Ze zitten echt in de wat hogere lagen van de Indiaanse bevolking. Ze zitten veel in de kunst, in het onderwijs, wetenschap, filosofie. En ze hebben ook een grote belangstelling voor andere religies en andere manieren van denken, maar erg overtuigd van hun eigen gelijk.
En hoe komt dat tot uitdrukking?
Ik denk dat een Jain zich niet gauw laat bekeren tot iets anders.
Dus een sterk besef dat het de waarheid is.
Ja, ja. Kijk, Gandhi was ook erg geïnspireerd door Jains. En wat hun geweldloosheid betreft, daar zit ook duidelijk iets universeels in. Alleen natuurlijk allerlei filosofieën over karma en zo wat ze hebben, of in hoeverre dat allemaal zo universeel is, daar valt er wel wat op af te dingen, denk ik. Maar ik vind het eigenlijk een bewonderenswaardige groepering. En niet zozeer dat ik nou meteen Jain zal worden, maar om er eens goed naar te kijken waarom die geweldloosheid zo belangrijk voor hen is.
Ja. Maar dan ben ik benieuwd hoe dat zit. Want dit boek bevat een heel groot stuk over de karma-leer. Heel ingewikkeld. Ik geloof dat er 148 soorten karma zijn. En die geweldloosheid heeft ook daarmee te maken. Hè?
Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal inderdaad wat het boek beschrijft. En ook wel een beetje taai. Maar het komt er eigenlijk hierop neer dat elk zijnde, en dat begint dan met een steen, met de planten, ook het anorganische gedeelte van de natuur, de planten, de dieren, de mens en dan de monnik, zo moet je het eigenlijk denken, ja. Dat is één ontwikkeling van karmisch gebondenheid naar volkomen bevrijding. Er zit in elk wezen, elk zijnde, zit een jiva, een ziel, en die verlangt om verlicht te worden.
Ja. Dus dat geldt ook al voor het kleinste deeltje?
Ja, voor het kleinste deeltje. Het geldt voor de plant, het geldt voor de steen, voor een kiezelsteen. Alles, alles. En dat is al wel mooi, want het staat ook wel in dit boek. Ze kennen eigenlijk een evolutieleer. Niet zozeer een biologische leer, wat wij van Darwin en zo hebben. Maar eigenlijk een evolutie van de psyche. Kan je misschien ziel noemen, je kan het geest noemen. En die evolutieleer die zegt, er zit in elk zijnde een ziel die zich wil ontwikkelen, die verlangt naar vrijheid. En omdat dat in elk wezen aanwezig is, moet je elk levend wezen respecteren en beschermen. En doden is het ergste wat je kan doen, omdat je een ziel die verlangt naar bevrijding daarmee vermoordt.
En dan weer slecht karma veroorzaakt.
Want dit is het ergste karma wat je jezelf kan aandoen. Een ander vermoorden, dat is het ergste. Ja. Maar het is wel mooi, vind ik, die gedachte dat de hele schepping en alle schepselen, van de kleinste tot de grootste, dus bescherming verdient en respect verdient. En je zou kunnen zeggen, de gedachte aan doden komt niet eens op.
Maar ik ben met je eens dat het allemaal heel sympathiek en mooi klinkt. Maar dat vergt een hele ingewikkelde levenswijze.
In ieder geval zoals zij het doen, is het behoorlijk ingewikkeld. Wat je allemaal niet mag en niet mag eten. En wanneer je wel mag wandelen en waar mag wandelen. Het is een ongelooflijk ingewikkeld leven. Het doet mij ook een beetje denken, ook in Joodse orthodoxe kringen, die hebben ook een heel ingewikkeld patroon van leven. En Levinas die heeft wel eens gezegd, alleen een mens die zich kan beheersen op alle gebied, die kan een vrij leven leiden. En daar zit wat in. Het is toch hun gebondenheid aan de regels die hen ook vrij maakt. En ik heb er niet zoveel over gelezen, maar elke keer als ik er iets over lees, dan valt het me op dat buitenstaanders die ze ontmoeten, die altijd zeggen, het zijn ontzettend vreugdevolle, blije, gelukkige mensen. Het is zelfs onbegrijpelijk hoe lekker eten ze kunnen klaarmaken, terwijl ze voor hun keuken ongelooflijk gereglementeerd zijn. En dat ze toch iets hebben weten te cultiveren aan een keuken die ook beroemd is. Die ook bijzonder is. Dus het is ontzettend gebonden aan regels, maar op de een of andere manier werkt het voor deze mensen in de richting van vrijheid.
En wat kan dat nou voor ons Westerlingen betekenen?
Ja, dat vind ik lastig. Ik bewonder de Jains om hun geweldloosheid. En daarin zijn het belangrijke bronnen van inspiratie voor Gandhi, maar voor de Boeddha. De Boeddha is waarschijnlijk ook in zijn leven een tijd een Jain geweest. Er is een tekst waar hij ook zegt dat hij naakt liep en dat hij heel scrupuleus was om ook maar het kleinste levende wezentje binnen te krijgen. Dus ze hebben veel betekend in de Jains. Maar ja, ik ben ook een te grote vrijbuiter hoor, om me aan dergelijke regels te binden. Maar als, ik zou zeggen, als inspiratiebron. Hè? En om na te denken, alvorens we geweld gebruiken, van wat we eigenlijk met geweld doen. En anderen aandoen met geweld. En zij laten wel zien, vind ik, dat doden toch gewoon het ergste is wat je kan doen. Hè? Het is ook weer universeel, maar zij maken het wel heel concreet.
Hm. Het is ook heel confronterend in die zin.
Ja. En nou, en ik vind ook de Giants confronterend. Zo van, als je dat leven ziet en die zorg voor het bestaan en die consequentie. Het zijn waarschijnlijk in India de enige groep die echt consequent vegetariërs zijn. Maar die consequentie ervan, ja, dat is ook confronterend wat je zegt. En het dier staat heel hoog in de ladder van de evolutie, heel hoog. Dus dieren worden zeer gerespecteerd, maar ze hebben ook prachtige verhalen over dieren. Zo was er het verhaal van een moment in de geschiedenis dat er een bos in brand stond. En alle dieren vluchtten weg en die zochten naar een plaats waar het vuur natuurlijk niet was. En ze kwamen bij elkaar gerend en geduwd bij een klein meer. Ja. En er was ook de olifant en er waren konijnen en herten. Maar het was maar heel weinig plaats, dus alle dieren stonden nogal dicht op elkaar. Dus ook de olifanten stonden heel dicht op elkaar. Maar op een gegeven moment kreeg een van de olifanten, die kreeg jeuk. En hij tilde zijn poot op om zich op zijn buik even te krabben. Toen was er een konijntje, die zag ineens dat er een plaatsje vrij kwam waar die olifant zijn poot op getild had. En die ging op dat plaatsje zitten. En ja, toen stond die olifant, die stond daar met die poten omhoog. En die dacht, ja, ik kan nou toch niet dat konijntje schade aandoen. Hè? Dus die olifant die bleef alsmaar op drie poten staan. 3 dagen lang. Toen was het vuur, dat was gedoofd. En het konijntje, dat rende weg. En toen bleek dat die poot van die olifant helemaal verlamd was. En toen viel die om. En hij kon niet meer overeind komen. Maar hij stierf met een heldere geest. En vanwege zijn compassievolle houding jegens het konijntje en zijn sterven met een heldere geest, werd hij geboren als prins. En er volgde een Sanskrietnaam, die later een monnik werd bij Mahavira.
Allemaal goed karma, hè?
Werkt dus karma. Mooi, hè?
Ja. En nou zei je al dat de Jains waarschijnlijk de Boeddha ook hebben beïnvloed. Hoe is de relatie tussen het boeddhisme en het jainisme? Er zijn verschillen, hè?
Er zijn grote verschillen. Laat ik dit zeggen. Mahavira, dat is hun laatste grote guru tot nu toe, die volledige verlichting heeft bereikt. Dat was een tijdgenoot van de Boeddha. En in de Pali-kanon zijn wel gedeeltes waarin Mahavira met de Boeddha in gesprek is. Dat wil zeggen altijd in discussie. Want ze hebben inderdaad grote verschillen. We weten trouwens niet zeker of dat waar is. Want in de Jain teksten komt de Boeddha helemaal niet voor. Dus er zit wel verschil in. En ik denk het belangrijkste verschil is dat de Boeddha is toch de man van de middenweg. En dat hij het strenge ascetisme, waar uiteindelijk ook de monniken zich aan overgeven, dat keurt hij af. En het gaat nog een stap verder. Er zijn ook leken trouwens, maar ook monniken, die wanneer ze eigenlijk hun einde zien naderen, wanneer ze weten, nou, over een bepaalde tijd dan zal ik overlijden, dat ze besluiten om niets meer te doen aan dat leven van hen. Geen medicijnen, sowieso trouwens niet, geen medicijnen, geen voedsel meer nemen en ze laten zichzelf uithongeren. Voor hen is dat het leven op een hele natuurlijke manier aan zijn einde laten geraken. Ik denk dat de Boeddha dat niet goed zou vinden. dat hij daarvan zou zeggen, nou nee. Dat is toch ook wel een bepaalde interpretatie van het leven waar je wel wat anders tegenover kan zetten. Ik denk, dat is misschien wel het meest belangrijke punt. Het afwijzen van al te strenge ascese.
En daarnaast zie je natuurlijk zoiets als die ziel, hè, waar jij het al over had. Wat natuurlijk in het boeddhisme eigenlijk niet bestaat. Ook een dualistische manier van denken.
Ook dat. Dat zal, diep theoretisch zullen er ook wel verschillen zijn. En ja, het boeddhisme neemt geen vast punt aan in ons bestaan. Dus neemt geen substantiële ziel aan die zich ontwikkelt.
Ja. Tot slot nog even. Het is wel opmerkelijk dat dit boek geschreven is door een Nederlander, hè?
Ja, heel verrassend. En ik vind het eigenlijk ook fantastisch dat er nou eindelijk eens een keer iets over het Jainisme in Nederland beschikbaar is.
Ja. Het schijnt dus dat hij daar woont en veel contact heeft.
Ja, en heeft daar veel rondgezworven, heeft veel gesproken met de mensen. Is zeer goed op de hoogte van de teksten. Ook moeilijke teksten. Dus ja, wat dat betreft een heel bijzondere verschijning van een boek in Nederland.
Maar het is geen gemakkelijk boek.
Nee, dus dat vind ik ook wel jammer. Het wordt op een gegeven moment heel erg technisch, want hoe dat karma zich ontwikkelt. Wat mij betreft had er nog wel iets meer over de concrete levenswijze van de Jains. En misschien ook wel meer dit soort vragen wat jij nu stelt. Zo van, ja, wat moeten wij daar nou mee? Hè? Wat kunnen wij daar nou van leren?
Ja, wat meer interpretatie wat eigenlijk.
Ja.
Maar ik begrijp van jou dat het dus eigenlijk nog een onontsloten gebied is in de literatuur.
In elk geval in Nederland. Tuurlijk, je vindt wel wat de Engelse literatuur, hoor. Je vindt er ook wel veel over. Maar blijft het vreemde eenden. En daar heeft dit boek toe bijgedragen dat ze wat dichterbij komen.
Ja. Nico Tiedeman was dat. Het boek van Rudy Jansma over het Jainisme is verschenen bij uitgeverij Ank Hermes. Vanochtend vroeg landde Jyotika Hermsen op Schiphol. Ze kwam terug uit Bangkok, waar ze op 7 maart de Outstanding Women in Buddhism Award kreeg. Dat gebeurde in het kader van de internationale vrouwendagactiviteiten van de Verenigde Naties. Jyotika kreeg hem voor haar jarenlange inzet voor de verspreiding van de leer van de Boeddha. Ze is de eerste Nederlandse vrouw die de prijs krijgt. Om een en ander te vieren hadden familie en vrienden een verrassingsfeestje georganiseerd. Jyotika werd niets vermoedend door een handjevol dames van Schiphol afgelaat en naar Naarden ontvoerd, waar een kleurrijk gezelschap haar opwachtte. Agnes Sommer was erbij.
10 kinderen in een katholiek gezin. 2 koude kutpetouders de hemel in. 20 knieën elke avond bij een stoel. 10 rozenkransen voor een heilig doel. En 1 grote schat waar ik veel van hou. En heel veel rode rozen, heel veel rode rozen, heel veel rode rozen voor jou. 12 appelbomen in de zomerzon. 14 gezonde koeien op het gazon. 1000 kippen op de boerderij, veel werk. 6 dagen elke ochtend naar de kerk. In 1 uur strakke pas voor dag en dauw. En heel veel rode rozen, heel veel rode rozen. Heel veel rode rozen voor jou.
Goed dan.
Hallo. Hallo. Hij komt eraan, daar was het wachten op.
Wie komt eraan?
De monnik.
De monnik.
De monnik. Metta Vihari. Oh, de eerwaarde.
Ja, de eerwaarde.
En die gaat beginnen met de blessing. Dus wij konden niet het programma laten starten alvast. Dus, maar ik ga nu eerst iedereen vragen om te gaan zitten.
En nu gaat de zegening beginnen.
Ga jij zitten? We gaan beginnen, gelukkig.
We gaan beginnen.
Ja.
Met de.
We gaan zitten. We gaan gelijk. We gaan veel meer rekenen. Graag.
Hoe lang?
Jayo, Jayatu, Jayamangale, Apalahita, Panlanke,
Het is afgelopen. Joke maakt nog een diepe buiging. Terwijl de zegening uitgesproken werd, werd er met een soort vegertje water over de aanwezigen gesprenkeld. En vooral over Joke die hier op haar knieën voor Metaviari zit.
Ja. Ja.
Ik heb nog een beetje een stukje rijst voor u.
Goed, dit was het eerste programma-onderdeel.
Ik wil nu graag uitnodigen om iets tegen Joke, of voor Joke, of tegen ons te zeggen. Babette van Loo, van de Boeddhistische Omroepstichting.
Een paar anekdotes. Toen ik Jyotika voor het eerst vroeg om mee te werken aan een televisieprogramma, was haar eerste impuls: nee, dat kan ik niet, dat kan ik niet. En langzamerhand in het gesprek merkte ik dat ze dus al vragende omsloeg in de richting van: ja, maar denk je werkelijk dat ik iets te vertellen heb? En eigenlijk is het dan de kunst om haar de spiegel voor te houden, zo te zeggen. Zoals je dat bij vele vrouwen tegenkomt in feite. Om haar te kunnen weergeven, basically te spiegelen wat nou eigenlijk, hoeveel wijsheid zij heeft opgebouwd. Wat zo inherent en wat die ze zozeer in het leven vertegenwoordigt, dat ze nauwelijks nog beseft hoe belangrijk dat voor anderen kan zijn om daarvan kennis te nemen.
Dankjewel, Bobby. Tijd voor muziek. We gaan zingen.
Voor Jyotika op 9 maart, boeddhistjes van Nederland. Outstanding woman, grote vaart, boeddhistjes van Nederland. Heel veel verkaart, nog niet verjaard, boeddhistjes uit Nederland. De abort voor meditatie, doorgegeven met veel gratie, veel waardering, dat heb je ervan, ons boeddhistje uit Amsterdam.
En dan is het nu tijd voor de familie. Riet en Beb, als zussen van Joke, jullie kunnen... Oh, en een schoonzus.
Thuis werd veel aandacht besteed aan kerk en liturgie. Bidden, voor en na het eten, als dank dat er iedere dag maar weer eten op tafel stond. Bidden, vooral in de oorlog. Ja, joh, dat weet je nog wel. Tijdens bombardementen en bij onweer. We werden altijd allemaal uit bed gehaald. Beneden in de kamer, op de knielen, allemaal rond de tafel. En er werd gebeden en gebeden. Bidden moesten we ook 's avonds voor het slapen gaan. Toen we wat groter werden, op de knieën voor de stoel. Papa bad de rozenkrans voor, met de nodige litanieën achteraan. Dat duurde wel een half uur tot een uur.
Maar tussendoor viel hij soms ook in slaap.
Ja. En van je Jopen,
wij komen eraan om te feliciteren en danken te staan.
Nog maar een verhaaltje weer verder. Na de lagere school ging Jo naar de naaischool in Zutphen. En daarna nog 2 jaar op een internaat in Denenkamp. Dit was een landbouwhuishoudschool waar je alles leerde om later een goede huisvrouw en boerin te kunnen zijn. Na deze jaren en nog enkele jaren thuis te zijn geweest, gaf Jo te kennen dat ze toch wel graag iets anders wilde. Eerst is ze in het ziekenhuis geweest, receptioniste, daarna verpleging. Ja, joh, ik weet het, kan wel best iets anders allemaal zijn, maar ik heb geprobeerd de herinnering.
Ongeveer.
Maar toch was dit niet wat ze wilde. En opeens wist ze het. Joh, ze wilde naar het klooster.
Kamer.
Maar het verhaaltje is nog niet helemaal af. Er komt nog een klein stukje. Jo, na een geruime tijd in Hengelo gewoond te hebben en gewerkt, verhuisde ze naar Amsterdam. Volgens mij in ongeveer 1982, weet ik niet meer precies. Waar ze docenten counselen was aan de VU. Klopt dat?
Ja.
Nou ja, het is, dat was voor ons allemaal een beetje zo van, we konden het allemaal niet meer goed volgen. Daar ging het, ja. Nee, we konden het allemaal niet meer goed volgen. Goed, hè? Ook voor de bewustwording van de vrouw, met name buitenlandse vrouwen, zetten ze zich bijzonder in. Zo maakte ze dus ook vele buitenlandse reizen en kwam ook in aanraking met het boeddhisme. Op een of andere manier ben je daar wel mee in aanraking gekomen. Ik wist het allemaal niet meer. Hoor. Ja, ik heb al gezegd aan Beb, als ik het niet meer weet, moet jij het maar verder vertellen. Maar we hebben het goed. Na veel onderzocht en bezinning doorgemaakt te hebben, koos ze uiteindelijk toch weer voor spiritualiteit. Dit vond ze in de boeddhistische geloofsgemeenschap. In 1995 is Jo als eerste Nederlandse vrouwelijke monnik hierin toegetreden. Onze zus Jo.
Ja, Joke, dan is het nou eigenlijk jouw beurt om iets aan ons te vertellen. We weten in ieder geval ook dat je een reden hebt uitgesproken in het Engels. En die heeft Marianne vertaald in het Nederlands.
Vanuit een feministisch oogpunt was het belangrijk om welkom geheten te worden in dit leven. Mijn moeder was mijn eerste lerares. Ik wil dus nu een aantal vrouwen noemen waarvan ik heb mogen leren in mijn leven. Mijn moeder was de eerste. Ze voedde 10 kinderen op, maar ze had nooit haast. Nu zou ik haar gedrag formuleren als leven in het moment. Ik bewonder haar daarvoor. Naast mijn moeder waren er nog andere leraressen in mijn leven. Ik zou willen noemen moeder Adelharda, hoofd van de Franciscaanse nonnen. Van haar leerde ik dat er geen uiterlijke vrede mogelijk is zonder innerlijke vrede. Dr. Ria Nuyens was de directrice van de School voor Social Werk. Ze leerde met belang van intelligentie, charme en gevoel voor humor. En dan Venerable Dr. Dhammananda, die zei: precepts zijn als parfum. Ze voegen iets toe aan je leven. Dr. Ria Kloppenburg deelde haar liefde voor de Theris met ons, de eerste verlichte vrouwen in de wereld. Niets behoort mij toe, niets is van mij. Geen eer, geen gewin, geen schuld. Maar ook geen blame, heb ik erbij gezegd. Er is niets te krijgen en er is niets te verliezen. Zelfs als je een prijs krijgt zoals hier vandaag, is er uiteindelijk geen spijker waaraan je hem kunt ophangen.
Jodeke Herms was dat in de reportage van Agnes Sommer.
Buddhism is science. The dangers in religion and science. And how that they can be used to help people live their life, find a way.
The Dalai Lama has just walked out onto the main stage, greeting the audience, dressed in his robe. The audience rising. Now let's go to the podium.
Now this evening we'll talk about Buddhism and science. Because Buddhism is such a wide subject and there's still many things in the West which people don't know about that great religion.
Certainly I can learn from you, from your experiences. But then age 16, no modern education. I only study Buddha Dharma.
Nu wil ik eens kijken waar de randen van het wereldbeeld van de Dalai Lama liggen.
Zeker voor sommige boeddhisten zal dat bedreigend zijn.
en dat de westerse wetenschap het boeddhisme eindelijk serieus begint te nemen.
Ik denk dat het gewoon serieus te nemen is omdat het voor zoveel mensen belangrijk is.
4500 people, nothing for him now, is sitting on the stage here at Northrop Auditorium. Stay with us.
Een jaar of 20 geleden zocht de Dalai Lama vanuit persoonlijke interesse contact met westerse wetenschappers. Daaruit ontstonden de zogenaamde Mind and Life dialogen over thema's als bewustzijn en kwantumfysica. Later volgde een serie workshops Wetenschap voor Monniken. Het westers wetenschappelijk denken krijgt een steeds grotere plaats in de Tibetaans-boeddhistische traditie. Een ontwikkeling die niet door iedereen even enthousiast wordt begroet. Rob Hoogendoorn, jurist en boeddhist, doet promotieonderzoek naar de Mind and Life dialogen en publiceerde onlangs het artikel in het blad Vorm en Leegte. Marloes Lazal maakte samen met hem een serie van 4 afleveringen over boeddhisme en wetenschap. Vandaag deel 1 over de Mind and Life dialogen. Hoe heeft Hoogendoorn voor het eerst kennis gemaakt met het Tibetaans boeddhisme?
Aanvankelijk, dat is een jaar of 15 geleden, ben ik begonnen met zo eens een lezing bij te wonen van een Tibetaanse leraar. Toen ben ik eigenlijk als vanzelf in het Maitreya Instituut beland in Emst, waar ik een jaar of 5 een vaste student ben geweest. Daarnaast heb ik veel zelfstudie gedaan. Ik heb ook wel lessen bijgewoond van leraren die Nederland af en toe bezoeken, zoals Dagpo Rinpoche. Ik heb een tijd in India gewoond en gewerkt, waar ik ook zo wat lessen heb bijgewoond. Maar dat is steeds puur op het niveau van de leken beoefening geweest. Dus ik heb het steeds als leek benaderd. Die probeerde er iets van te begrijpen en er iets uit te halen.
En wie zijn op dit moment jouw belangrijkste leraren?
Nou, de vaste leraar in het Maitreya Instituut, Keshe Sonam Gyaltsen, beschouw ik als een leraar. Dagpo Rinpoche, de Dalai Lama, zij het op grote afstand natuurlijk.
At the age 16, I lost my freedom.
Op 16-jarige leeftijd verloor ik mijn vrijheid en tegelijkertijd kreeg ik een hele zware verantwoordelijkheid.
Responsibility. But then age 16, no modern education, no other experience.
Ik had geen modern onderwijs gevolgd, geen enkele ervaring hoe ik met moeilijkheden in de buitenwereld om moest gaan.
I only study.
Ik had alleen de Boeddha Dharma bestudeerd.
Oh, I'm quite lazy.
En ik ben nogal lui.
So you see, my course is knowledge.
En daardoor moest ik natuurlijk wel andere gebieden gaan bestuderen.
Which I have to study in this field. Of course, as a Dalai Lama.
Maar er is natuurlijk voor een Dalai Lama niet zoiets als een examen.
Examination.
Nu is het thema van deze serie boeddhisme en wetenschap. En in het eerste deel wil ik het graag met jou hebben over de zogenaamde Mind and Life dialogen. Wat zijn dat precies?
Mind and Life, dat zijn 2-jaarlijkse gesprekken van de Dalai Lama met westerse wetenschappers. Die zijn in de loop van de jaren 80 voor het eerst gehouden. Het komt erop neer dat de Dalai Lama tijdens die gesprekken door westerse wetenschappers op de hoogte wordt gebracht van de stand van zaken in de moderne wetenschap. Om te beginnen, het is heel informeel. En die bijeenkomsten die worden gehouden eigenlijk in het huis van de Dalai Lama, in een ontvangstruimte. Men heeft over het algemeen een programma van ongeveer 5 dagen tot een week. Van tevoren wordt bepaald wat de thema's zullen zijn. Nou, per dag bereidt een wetenschapper dat thema voor. Daar vertelt hij het een en ander over in het ochtenddeel. Waarna men in het middagdeel een vrije discussie over dat bewuste thema aangaat. Alles wordt opgenomen en inmiddels zijn de meeste Mind and Life ontmoetingen ook omgewerkt tot een boek. En men laat maar zeer met mate toehoorders toe, juist om de spontaniteit en de openheid van de dialoog niet te verstoren.
Maar begrijp ik goed dat het eigenlijk vooral 1-op-1 gesprekken zijn of verzamelen zich meerdere wetenschappers bij de Dalai Lama?
Stel je maar een huiskamer voor, een hele grote huiskamer met een kring met stoelen en banken. De Dalai Lama zit ergens op een stoel en om hem heen zitten Tibetaanse geleerde wetenschappers. Er komt een laptop op tafel. Soms wordt er een presentatie gegeven met een laptop. Of een, soms worden er ter plekke metingen gedaan. Ik geloof dat er ook wel eens een EEG-apparaat is gebruikt tijdens zo'n gesprek. Maar heel informeel. Er wordt ook veel gelachen, begrijp ik.
Zo, ja. This is my German friend.
Mijn oude Duitse vriend is een groot fysicus.
Physicist, great physicist.
En ik beschouw mezelf als student van hem.
I consider myself as a student of him. While I listen,
als ik naar zijn uitleg luister over kwantumfysica, denk ik op dat moment, ja, ik begrijp er iets van.
I understand something. And as soon as the
maar zodra de lezing is afgelopen,
nothing left in my mind.
Is er niets in mijn geest blijven hangen.
Wat zijn nou belangrijke resultaten van die Mind and Life dialogen? Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, belangrijke resultaten vind ik zelf de boeken waarin het allemaal is neergelegd. Ik denk dat we daar nog jaren mee vooruit kunnen. Maar het heeft ook, het is aanleiding geweest tot concreet onderzoek. Echt in laboratoria. Er zijn monniken in Amerikaanse laboratoria terechtgekomen. Waar men tijdens hun meditaties metingen heeft verricht. Dat is een rechtstreeks uitvloeisel van zo'n Mind and Life ontmoeting geweest. En die onderzoeken geven zelf weer aanleiding tot vervolgonderzoeken. Daar is misschien verder geen Tibetaan meer bij betrokken. Maar ze zijn wel een uitvloeisel van het oorspronkelijke Mind and Life gesprek. Het is echt wel hot op het moment. Je ziet dat bijvoorbeeld de Washington Post of de Wall Street Journal doet er tegenwoordig verslag van. Omdat opvallende vaststellingen worden gedaan.
Kan je een voorbeeld geven van zo'n opvallende vaststelling?
Nou, er is laatst een onderzoek geweest. Dat was het onderwerp van de allerlaatste Mind and Life ontmoeting in oktober 2004. Waarbij men de hersenactiviteit van monniken tijdens een meditatie op mededogen heeft gemeten. En men heeft bij een controlegroep heeft men ook metingen verricht. En er bleek een opvallend verschil te bestaan. Het lijkt erop dat de hersenen van ervaren mediteerders als het ware structureel beter in staat zijn mededogen te activeren dan die van beginners. Dat is interessant. Wordt het nu makkelijker om meedogend te zijn door daarop te oefenen? Dat is in wezen de vraag die rijst. Als dat zo is, ja, dan is dat een enorme bevestiging van de idee dat meditatie werkt. En dat kun je in kleurenscans op een groot scherm laten zien. En de Tibetanen die daarbij zaten, die wisten waarschijnlijk niet wat ze overkwam. Want het was totaal nieuw. Ik denk dat afhankelijk van de soort meditatie er verschillende hersengebieden actief worden. En men zal dat echt wel in kaart weten te brengen. Er moet nog een hoop vervolgonderzoek gebeuren om na te gaan of dat nou wel echt zo is. Maar het is een heel interessant aanknopingspunt. Zo interessant dat bijvoorbeeld de Wall Street Journal erover schreef. Wie had dat gedacht?
Maar je zegt nu het is een heel interessant aanknopingspunt. Dat kan ik me voorstellen. Maar wat kunnen we ermee met die constatering?
Nou, laten we zeggen in de richting van de westerse cultuur, een westerse samenleving, is het een argument om te zeggen meditatie doet ertoe. Meditatie werkt. En het valt op deze manier mogelijk te onderbouwen met harde wetenschappelijke gegevens waar westerlingen zo dol op zijn.
En wat voor effecten zou dat kunnen hebben als je gewoon je fantasie de vrije loop laat?
Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat men deze gegevens meeneemt naar scholen en zegt van hoor eens, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Laten we de jeugd leren mededogen te cultiveren. Je zou er een programma wat gericht is op scholen uit kunnen halen bijvoorbeeld. En je moet dan altijd de medewerking hebben van besturen en leraren, et cetera. Maar als daar vanuit wetenschappelijke hoek een onderbouwing bij gegeven kan worden, ja, dan heeft men een goede reden om het te proberen.
En hoe reageren de Dalai Lama en de grote Tibetaanse leraren op dit soort resultaten van onderzoeken?
Kijk, voor een Tibetaan is het eigenlijk al heel moeilijk te volgen dat mededogen aanschouwelijk gemaakt kan worden. In grafieken of in diagrammen of in scans. Want voor hen is mededogen een mentaal fenomeen. En een mentaal fenomeen is niet te zien. Ik denk dat bij veel Tibetaanse geleerden het eerste gevoel er een van verwondering is. Omdat ze nooit gedacht hadden dat er nog eens uit zo'n hoek en op zo'n manier een mogelijke bevestiging zou kunnen komen van iets wat zij al eeuwen praktiseren. Ik denk dat de Dalai Lama goed in staat is te beoordelen wat hiervan de verdere consequenties zullen zijn. Omdat hij goed is ingewijd in het wetenschappelijke wereldje. De andere Tibetaanse geleerden zullen waarschijnlijk vooral de indruk overhouden dat de westerse wetenschap het boeddhisme eindelijk serieus begint te nemen.
Kun jij een aantal namen noemen van de westerse wetenschappers die deel hebben genomen aan die Mind and Life dialoog met de Dalai Lama?
Nou, een van de eerste is Varela geweest. Die heeft samen met een aantal anderen de echte aanzet gegeven. Hij is een paar jaar geleden overleden. Behalve Varela zijn er natuurkundigen als bijvoorbeeld David Finkelstein en Piet Hutt. Maar er zijn bijvoorbeeld ook westerse filosofen bij betrokken geweest, zoals Charles Taylor. Een hele bekende Canadese filosoof. De wetenschappers die je in dit gezelschap treft zijn autoriteiten op hun gebied. Maar ik denk niet dat ze bekend zijn bij een heel breed publiek.
Je zei, de verslagen van die Mind and Life dialogen zijn allemaal vastgelegd in boeken. Wat zijn de titels van die boeken?
Een aantal van die boeken zijn in het Nederlands verschenen. Een ervan is bijvoorbeeld Emotionele Genezing. Dat is geredigeerd door Daniel Goleman van Emotional Intelligence. Er is een boek Slapen, Dromen en Sterven. Een onderzoek naar het bewustzijn met de Dalai Lama. Nou, nog een boek bijvoorbeeld over bewustzijn, met als titel Bewustzijn. En heel recent is verschenen The New Physics and Cosmology. Dat boek is nog niet in het Nederlands vertaald, maar het is wel een van de meest interessante in de serie. Maar daarin figureert bijvoorbeeld een man als Piet Hutt, natuurkundige aan het Princeton Institute for Advanced Study. Het leuke in dat boek is dat de dialoog misschien wel voor het eerst een echt tweerichtingsverkeer wordt. Je ziet in de vroegere boeken dat de Dalai Lama vooral geïnformeerd wordt. En je ziet de Dalai Lama dan vragen stellen om zijn eigen beeld te verhelderen. Maar je ziet in dit laatste boek dat er voor het eerst echt vergaande vragen terug worden gesteld. Er is een geweldig moment. De Dalai Lama wordt geïnformeerd over de kwantumfysica. Een vakgebied waar een hoop te doen is. En een vakgebied wat vooral heel veel vragen oproept, waarop nog heel weinig antwoorden te geven zijn. En die kwantumfysica die heeft eigenlijk twee consequenties. De ene is onbepaaldheid, de vaststelling dat de dingen ten diepste onbepaald zijn. En de andere is spontaniteit. En dat laatste dat betekent dat er dingen gebeuren zonder oorzaak. Revolutionair. Die presentatie wordt aan de Dalai Lama gegeven en in het vervolg erop gaat hij volop aan de slag met de notie onbepaaldheid. Hij kan dat goed plaatsen, hij koppelt het terug op de filosofie van leegte. Maar die notie van spontaniteit laat hij buiten beschouwing. Piet Hutt zit erbij, die kijkt ernaar en die merkt het op en zegt: ik merk dat u flink aan de slag gaat met de notie onbepaaldheid, maar u laat spontaniteit buiten beschouwing. Waarom is dat? Daarop antwoordt de Dalai Lama: nou, met die notie van onbepaaldheid kan ik wel wat, want dat kan ik koppelen aan leegte en het komt me bekend voor. En ja, die notie van spontaniteit kan ik eigenlijk niet goed plaatsen. Maar in wezen zegt hij daar van: die notie van spontaniteit is mijn probleem niet, omdat die niet in mijn wereldbeeld past. Hij zegt het niet zo letterlijk, maar daar komt het wel op neer. Nou, dat is een luxe die wetenschappers zich niet kunnen permitteren. Want als zij daarmee aan zouden komen van: hoor eens, ik kan niks met dit gegeven, want het past niet in mijn wereldbeeld, dan zou een andere wetenschapper zeggen: jammer voor je, verzin maar een nieuw wereldbeeld. Nou, een dergelijke wisseling, die dus in dat laatste boek te zien is, dat is heel erg spannend. Daar verkent men echt elkaars grenzen. Maar misschien moest de dialoog er ook echt gedurende 20 jaar voor rijpen om zover te komen. Mij zegt het alleen maar dat het nog heel interessant kan worden de komende jaren. Want toekomstige deelnemers aan de Mind and Life dialogen, die lezen die boeken natuurlijk. En die denken van, hey, hier wil ik meer over weten. Nu wil ik eens kijken waar de randen van het wereldbeeld van de Dalai Lama liggen. Je te realiseren dat een Tibetaanse leraar er een wereldbeeld op nahoudt, wat misschien wel fundamenteel afwijkt van het jouwe, dat is een nieuw gegeven waar je als westerse leek iets mee zult moeten.
Een van de hele concrete gevolgen van deze Mind and Life dialogen is een project wat Wetenschap voor Monniken is genoemd. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Wat is voor jou het meest fascinerende aan het Wetenschap voor Monniken project?
Voor mij is het meest fascinerende dat de Tibetaanse monniken eigenlijk precies in dezelfde positie komen te verkeren als westerlingen die zich in het Tibetaans boeddhisme verdiepen. Want die Tibetaanse monniken zien zich geconfronteerd met kennis en informatie die nieuw voor ze is. Staat eigenlijk op voorhand vast dat ze niet alles kunnen overnemen. Maar de vraag is wat dan wel en wat niet en op basis waarvan beoordeel je dat? Volgens mij zitten westerlingen die zich in Tibetaans boeddhisme verdiepen in precies hetzelfde schuitje. Ze zien zich geconfronteerd met nieuwe kennis, nieuwe informatie. En vaststaat dat ze niet alles zullen overnemen, maar wat wel, wat niet, wie maakt dat uit? Dat zijn de vragen die bij mij opkomen als ik me in Wetenschap voor Monniken verdiep. En dat vind ik wel mooi.
But the essential, I believe, good education, that means good knowledge and good heart.
De essentie is goede kennis en een goed hart. Of een warm hart, een meedogend hart.
I feel very essential. Knowledge alone, not very sure.
Met kennis alleen weet ik niet zeker of het constructief of destructief zal zijn.
Without good brain, without education, just the warm heart.
En zonder kennis, met alleen het warme hart, is het vermogen erg beperkt.
So the combination, education, knowledge.
Dus de combinatie, goede kennis en een goed hart.
It's a sense of caring. Good heart means a sense of caring.
Een gevoel van zorgzaamheid voor elkaar en respect. En daarbij is erg belangrijk de eenheid van de mensheid.
Oneness of humanity.
En over 2 weken deel 2 van deze serie. Wilt u meer weten, boektitels en dergelijke, www.vormenleegte.nl. Volgende week woensdag weer een aflevering van Reflecties. Graag tot dan.